Laten we eerst vooral beginnen met de vraag, kan je jezelf voorstellen, waarom zit je hier om te praten over de bouwsector?
Ik ben een hoofdvakbondsafgevaardigde bij een stortklare betonfirma. Dat wil zeggen, wij rijden rond met beton, met betonmixers. Wij komen ook op alle werven. Doordat ik dat al jaren en jaren doe, heb ik ook de evolutie gezien die de laatste 10, 15 jaar in een bouw heeft plaatsgevonden. En wat er gebeurt met de Belgische bouwvakkers in het algemeen. En ook nu meer specifiek, de stortklare betonmixerchauffeurs, die liggen heel zwaar onder vuur. En daar komt nu reactie tegen van de mensen zelf op het terrein. Het is niet meer houdbaar. Wij worden echt uitgeroeid, om het zo maar te zeggen. Ons statuut wordt volledig onderuit gehaald. En ja, je moet op een gegeven moment opkomen voor je eigen rechten, want niemand anders gaat het doen, dat is wel duidelijk.
Het statuut van de bouwvakker, zou ik maar zeggen, is een statuut dat zo speciaal is als de havenarbeider bijvoorbeeld. Allee, ja, maar daarom ook nu onder vuur ligt natuurlijk op dit moment.
Het statuut van de Belgische bouwvakker in het algemeen is niet zo uniek. Dat is eigenlijk een heel klassiek statuut, maar wel met daaraan verbonden een aantal rechten die terecht zijn verworven, omdat dat een heel zwaar beroep is. Normaal gezien haalt je pensioen niet in goede gezondheid. Je moet zo hard werken dat er allerlei kassen zijn voorzien, dat er regelingen zijn voorzien van mocht uw lichaam het opgeven of mocht er een ongeval gebeuren. Nu, al die regelingen, eigenlijk worden die door de bouwvakker zelf betaald. Dat is een deel van zijn loon dat opzij gezet wordt. Om dat op het einde van de rit, wanneer dat nodig is, om daar aanspraak op te kunnen maken. Al die regelingen worden al 20 jaar of 25 jaar stelselmatig afgebouwd. Vroeger kon je in een bouw, als je hard werkte, tegen dat je op pensioen ging, dan heb je toch wel iets gerealiseerd. Je had iets bekomen, je wordt vooruitgegaan in het leven. Ze hebben er eigenlijk voor gezorgd dat dat niet meer zo is. Het statuut van betonmixerchauffeur is nog iets heel speciaal. Dat is echt een heel uniek statuut in heel Europa, zelfs in heel de wereld, denk ik. Ik heb nu geen zicht op de Verenigde Staten of Japan of zo, maar in Europa is het zeker uniek. En dat is vergelijkbaar met het statuut van havenarbeider, omdat het ook zo'n specifieke, technische, gevaarlijke job is. Wij krijgen extra opleidingen. Wij zijn ook veel flexibeler dan een gewone bouwvakker. Een gewone bouwvakker, dat is al een enorm flexibele mens. Maar bij ons benadert dat de waanzin. In 2006 is er een landelijke staking uitgebroken in de bouw, omdat ons statuut toen zo zwaar onder druk kwam te staan. De bazen van de grote bedrijven hadden beslist dat de betonmixerchauffeurs maar gewone vrachtwagenchauffeurs moesten worden. Ja, het was duidelijk, ook voor alle andere bouwvakkers, dat absoluut niet kon. Dat was de eerste landelijke staking, ik denk, in 30 jaar in een bouw. Hè. Wij zijn eigenlijk brave mensen, wij zijn werkers. Wij zijn mensen die zomaar in staking gaan. Dat is hetzelfde met een havenarbeider, die werkt. Die komt pas op straat als het echt niet meer gaat. En ik denk dat dat soort mensen is waar je wel eens naar moet luisteren, als ze kwaad worden.
Als complete buitenstander natuurlijk van de sector, waarom kan het werk van een betonmixerchauffeur niet worden gedaan door een vrachtwagenchauffeur? Wat is er zo specifiek en zo speciaal aan dat beroep? Of zo gevaarlijk misschien?
Ja, het is heel veel tegelijk eigenlijk. Ten eerste, in de gewone transportsector is die evolutie al langer begonnen. Die hebben ze direct vervangen, in het begin door de Polen, dan daarna hebben we Slovenen zien komen. Daarvoor, voor de Polen, hebben we de Spanjaarden. En nu ondertussen hebben we in Duitsland zelfs gezien dat er Filipijnen rondrijden, of Filipino's, enzovoort. Op zich hebben we geen enkel probleem met die mensen, maar we merken gewoon dat die veel minder betaald worden, ook veel minder ervaring hebben. In de bouw, de betonmixerchauffeur rijdt ook met een heel specifieke lading. Als je gaat solliciteren in een bouw als betonmixerchauffeur, dan moet je al behoorlijk wat ervaring hebben, want anders nemen ze je niet aan, geen sprake van. Je moet ook een serieuze arbeidsethiek hebben, want het is naar flexibiliteit toe echt ook wel de moeite. Door het feit dat je met een bewegende lading rijdt. Mensen staan daar niet bij stil, maar dat is één grote ruimte, die betonkuip die ronddraait. Dus dat is een bewegende lading die ronddraait, terwijl dat je met je vrachtwagen ontrijden ze. Dat moeten we maar eens proberen. De meeste mensen die een remorksje aanpikken aan in een auto, die komen al in de problemen als ze naar het containerpark rijden. Ik kan je verzekeren, ik heb met tankwagens gereden, met containers, met eender wat. met Convoy Exceptionnels. Dit is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb. En elke beton is eindelijk zwaar verkopen. Ik denk een 1500 soorten beton, gevoeld als je rijdt, al half met wat je onderweg bent. Het klopt dus niet dat ze zomaar mensen die eigenlijk alleen aan een stuur kunnen draaien, met alle respect, daarmee laten ronddraaien. Dat is ook naar de andere weggebruikers ontzettend gevaarlijk. Ook op de bouwwerven gelden bepaalde codes. Je zit daar met tientallen nationaliteiten tegenwoordig. Je moet verdorie goed weten waar dat je mee bezig bent. Dat is met handgebaren, dat is je eigen op een verkeerde plek opstellen op de werf en het geeft al problemen. Dat is zo'n oneindig gecompliceerde job dat wij ook eigenlijk continu bijgeschoold worden. Dat kost geld. Ja, dat kost geld, maar dat is ook nodig. Anders gebeuren er ongevallen. En anders is de kwaliteit van het geleverde product ook niet wat ze moet zijn. Toch wordt daar blijkbaar onder economische druk, als het bepaalde mensen te pas komt, los aan voorbij gegaan. Dan zie je ineens mensen verschijnen die met niks in orde zijn, die hun rijbewijs een maand ervoor hebben gehaald, die met dagcontracten rijden, voor een interimbureau, god weet waar, gevestigd. De laatste die ik zo heb onderschept, dat was uit Nederland, een interimbureau. De sociale inspectie kan daar niet aan of bij. Als ze dat dan nader gaan onderzoeken, dan krijgen ze geen antwoord, en zo verder en zo verder. Ons statuut is heel duidelijk omschreven. Daar wordt al jaren overheen gewalst. In principe mogen wij niet voor 6 uur 's morgens vertrekken. Wij vertrekken vanaf 12 uur 's nachts. In principe staan wij in een 38-urenweek. Dat is niet zo. In de warme periodes en in de zomer, als er gebouwd wordt, dan werken wij van 12 uur 's nachts tot god weet hoe laat. Dat zijn werkdagen 14, 15 uur, terwijl het 30, 35 graden is. En er wordt niks voorzien. En dan nog, als je op een gegeven moment zegt van, ja, nu van het weekend, dat is nou toch wel moeilijk. Want eigenlijk mag er in de bouw niet gewerkt worden. Ja, dan blijkt ineens dat je niet flexibel genoeg niet meer bent. Wij moeten 7 op 7, 24 op 24 werken en het is nog niet genoeg. Dan vervangen ze ons nog. We doen het allemaal. Hè. We gaan juridisch zwaar over de schreef soms om het toch maar te houden. En we proberen het allemaal gedaan te krijgen. Maar het dwingt geen enkel respect af. Als puntje bij paaltje komt, dan zetten ze ons bij het groot vuil. En dat is wat ook in mijn eigen firma in ontzettend snel tempo aan het gebeuren is. We hadden 247 vaste chauffeurs 3 jaar geleden. Dat zijn er nu nog 168, denk ik, of zo. En ik heb de cijfers al een paar weken niet bekeken. Het is bouwverlof, 2 weken geleden of zo heb ik ze de laatste keer gezien. Waarschijnlijk zijn we ondertussen nog met 165 of zo. Het tempo versnelt ontzettend. Als dit zo verder gaat, binnen een jaar of binnen 2 jaar, is het er gewoon niet meer.
Want jouw bedrijf, dat is Holcim. En daar is een tijd geleden ook een staking uitgebroken, net omwille van een situatie die jullie opeens hebben opgemerkt. Dan.
Ja, we hebben dat niet opeens opgemerkt. We hadden dat al jaren aangegeven. We waren daar eigenlijk al jaren afspraken over aan het maken. En keer op keer worden ons op de Nationale Ondernemingsraad, het overlegorgaan met de vakbonden, worden daar afspraken over gemaakt. De dag daarna worden die al geschonden. En met een grofheid dat je nauwelijks kunt voorstellen. België is een klein land, wij zijn een transitland, dus wat doen ze? Gewoon vanuit Frankrijk en Nederland, en als ze in Duitsland kunnen vinden, zullen ze het ook wel doen, raden ze onze grens over, ze laden beton, ze doen 1 of 2 ritten en ze zijn terug weg. Ze zijn gewoon met ons werk weg. En daar komen het op neer, die mannen zijn met niks in orde. Dus op een gegeven moment wordt er echt een aantal keren een ultimatum gesteld van dit kan niet meer gebeuren. Nog eens dan ontploft de zaak. We kunnen de mensen ook gewoon niet meer tegenhouden. Ze worden letterlijk ontslagen op de dag dat zo'n toestand plaatsvinden. En het was opnieuw gebeurd. En dan juist op het moment dat het in de 30 graden was, we hebben juist een hittegolf gehad, daar was ook op alle gebied geen rekening mee gehouden. Je hebt allerlei wettelijke regelingen, koud-warmplan. En zelfs daar houden we nauwelijks rekening mee. Wij vragen een paar kleine dingen. Poh, opnieuw werkdagen van 15 uur, dat moet je eens proberen. Op den duur is het niet meer houdbaar. En als je dan juist op dat moment nog vervangen, in dit geval door een Nederlander die dan echt een maand ervoor zijn rijbewijs heeft gehaald, die niet meer weet waar dat hem staat, die man dat was totaal onverantwoord dat hij op de baan zat, en dat gebeurt gewoon alle dagen opnieuw, dan kun je niet anders dan op een gegeven moment zeggen, nu stopt het. En dat is geen beslissing van de vakbond om dan in staking te gaan. Want als je dat van bovenaf oplegt, dan volgen ze je niet. Maar er is niemand uitgereden. Hè? Dat zegt gewoon genoeg. Hè? Dat zegt genoeg. En dan krijg je ineens kritiek. Dan zijn er de mensen die dat niet wilt werken, of sociaal profitariaat. Terwijl dat die bazen diezelfde dag maar om 9 uur uit hun bed kruipen. Wij staan er al van 4 uur 's morgens voor de poorten. Ik denk niet dat wij niet hard genoeg werken.
Want dit is een conflict, zal ik maar zeggen, dat door de werkgevers eigenlijk is opgestart, als ik het zo zeg. Want zij besparen eigenlijk op alles en iedereen. Zij besparen op jullie. Zij besparen op de Nederlanders tot de Filipijnen die zij naar hier brengen qua loon en sociale rechten enzovoort enzovoort. Zij besparen op materiaal. Dit is eigenlijk het stuk maken van de sector.
Dat klopt. Dat is volledig juist. Het is een zuiver economisch verhaal. En de mensen daarin zijn van geen tel. Dat zijn beursgenoteerde bedrijven. Mijn bedrijf eist wereldwijd een dividend van 7%. Nu, dat is bijzonder moeilijk te realiseren in een stilstaande of krimpende economie. Maar dat dividend moet er liggen. En in sectoren waar de arbeid eigenlijk de belangrijkste factor is, in een bouw zijn de materialen, dat kost wel iets. Maar daar iets van maken, de arbeidsuren zijn doorslaggevend. Ja, dan besparen ze zuiver op de mensen, hè. En wie dat ook moet zijn, als het geen Belg is, dan zal het een Pool zijn. Als het geen Pool is, is het een Bulgaar. En als het geen is, het is erom. We zien dat in Duitsland ook. Er zijn nu de Chinezen aan het binnenkomen, massaal in de bouw. Dat is niet meer normaal, hè. Dat is zo dat economisch liberalisme, dat alle grenzen te buiten gaan. En dan tegelijkertijd zeggen ze, ja, je moet langer werken, want de pensioenen zijn onbetaalbaar. Het zal wel zijn, er wordt niet meer bijgedragen, hè. Ze stoten ons massaal uit de jobs die er zijn. En die mensen die betalen hier geen sociale bijdrage, hè, die nemen het weinige dat ze hebben mee naar huis om hun vrouw en hun kinderen eten te geven. En dat kunnen die niet kwalijk nemen, want ze gaan die ook altijd toevallig halen in een land dat economisch op zijn knieën zit. Nu zien we hier de Portugezen heel veel. Die mensen, ik heb daar ongelooflijk veel respect voor, hè. Zelfs op grote werven, ook hier in Antwerpen, hè, die wonen maandenlang in een container. In een container, en dat is allemaal in orde. Hè? Dat is allemaal in orde. Dan moeten we nu eens aan een Belg vragen. Van zitten wij met 10 of 20 bouwvakkers op stapelbittetjes, maandenlang in een container, en op het einde van de rit krijgen 5 euro per uur. Ik bedoel, dat is toch niet meer... Dat economisch verhaal klopt gewoon niet meer. En dat zien we nu, dat zien we ook in heel Europa. Hè? Dat begint te wringen langs alle kanten. Op een gegeven moment stopt het gewoon, hè. Wij worden echt behandeld gelijk galeislaven of negertjes. Wij gaan terug naar de tijd van dansen. En het is niet dat de winsten niet gerealiseerd worden. Hè. De winsten zijn er. Ze worden alleen niet meer uitbetaald. Of zelfs niet een stukje uitbetaald aan de mensen die het werk doen. Het is gemakkelijk om op de beurs 7% uit te betalen als je tegelijkertijd de mensen die het werk doen met de zweep heen en weer aanstelt. Hè. Op dat gebied is er blijkbaar weinig veranderd de laatste 100 of 150 jaar.
Hoe komt het dan dat bouwmaatschappijen hier precies een rookgordijn rond kunnen trekken en dat we deze kant van het verhaal veel, veel te weinig horen?
Er zijn altijd heel veel facetten aan ze weten. Het is heel moeilijk om bijvoorbeeld nog de krant te halen. De meeste kranten zijn in handen van dezelfde mensen in feite, van grootkapitaalgroepen. En dat zijn rechtse mensen, om het zo maar platweg te zeggen, die zijn er niet van gediend dat een sociale boodschap nog de eter haalt. Nee, er wordt constant gezegd dat de mensen niet willen werken en niet kunnen werken en dat profiteurs zijn. En, het is allemaal in orde wat grote multinationals uitsteken. Dat is allemaal in orde. Ik ben een van de weinige mensen die nog die boekhoudingen van zo'n multinational die allemaal doorneemt. Wat je daarin in aantreft, dat is helemaal tergend. Hè. Boekhouding van mijn eigen firma, wereldwijd. Sassen die eigenlijk hun kapitaal even naar België, die maken gebruik van een nationale interestaftrek en het is terug weg. Dat kapitaal passeert 1 seconde in België om zich eens en dan wordt het terug uitgeleend. Het kapitaal dat hier gedurende 100 jaar, dat mijn bedrijf hier in België actief is, opgebouwd was, dat is weg. Hè. Dat wordt gewoon, op een millisecond wordt dan op het buitenland versast. Die betalen nauwelijks sociale lasten. Nu, op deze moment, zijn ze bezig met in Slovenië, geloof ik, voor heel de Europese groep van Holcim dan, een dienstencentrum op te bouwen. Dat wordt gebouwd met Europese subsidies. En op dezelfde moment wordt hier in Nijvel onze hoofdzetel totaal afgebouwd. Dat zien we bij al die grote bedrijven. Hè. Die krijgen subsidies om ergens anders iets op te bouwen. Die subsidies, dat betalen wij. Hè. Wij zijn een van de grootste landen die bijdragen aan de Europese gemeenschap. En tegelijkertijd gebruiken ze dat om onze eigen arbeidskrachten hier zonder werk te zetten. Hoe komt het dat die grote daarmee wegkomen? Dat is een heel goede vraag, ja. Misschien dat mensen bij verkiezingen niet toch maar eens op een andere partij moeten stemmen dan een partij die de belangen vertegenwoordigt. Als je rechts stemt, dan krijg je een rechtse maatschappij. Dat wil zeggen, werken totdat je doodvalt en één iemand wordt raak en al de rest arm. Zo eenvoudig is het. Als je dat niet wilt doorzien, tja, dan kan ik er ook niet aan doen.
Een van de tactieken waar men ook vaak van gebruik maakt, is dan het opzetten van, natuurlijk, van een groep die normaal gezien één gemeenschappelijk belang heeft, zoals jullie bijvoorbeeld. Maar slaagt men daarin binnen de bouwsector?
Ik begrijp niet als de vraag de tactiek, een groep die één gemeenschappelijk belang heeft.
Dus jullie hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem, zou ik maar zeggen, tegenover die bouwmaatschappijen.
Ja.
Maar er zijn onderling natuurlijk wel andere functies, bijvoorbeeld.
Ja,
en dan zie je natuurlijk dat er soms wordt opgezet tegen elkaar. Dus dat bijvoorbeeld de chauffeurs en de bouwvakkers bijvoorbeeld op een bepaald moment wel tegenover elkaar staan, omdat de een iets heeft dat de ander dan bijvoorbeeld ook wil of niet wil, of enzovoort.
Eigenlijk is die solidariteit behoorlijk groot. Dat hebben we ook gemerkt in 2006. De Betonmixer chauffeurs hebben dat ook gevoeld. Dat heel de bouw in gesteund heeft toen. Hè. Iedereen ging in staking. Want dat waren bouwvakkers die in moeilijkheden zaten. Die solidariteit tussen arbeiders, tussen, ook in de haven, dat is er. Want dat zijn mensen die echt wel weten waarover het gaat. Dat zijn geen individualisten. Dat zijn mensen, als die recht staan, dan is dat in groep. En die laten zich niet kennen. Stellingbouwers hebben bijvoorbeeld ook een job die constant onder druk staat. Maar we merken in het algemeen dat ze de bazen, dat is een algemeen woord, maar de grote bedrijven, dat die stelselmatig de laatste jaren geprobeerd hebben om jobs uit een bouw uit te halen. Zo van die mannen die kabels trekken, die putten graven in straat. Oh, dat vonden ze dan toch ineens meer metaalarbeiders. Dat zijn geen bouwvakkers niet meer. Zo van die dingen. Hè. En dat zijn processen die 10, 15 jaar duren. Bedrijven komen en gaan, en zo verder, en zo verder. Je merkt ook dat ze het eenheidsstatuut, iedereen in België is gelijk voor de wet. De bouwvakker niet. Dat vonden ze niet nodig. Een bouwvakker, dat is, ik weet niet. Is dat een muilezel of iets anders? Is dat geen mens? Ja, maar daar komt het op neer. Hè. Dat is 150.000 man dat ze van zeggen van ja, iedereen heeft dezelfde rechten, behalve jullie. Die solidariteit alleen al daardoor is groot. Hè. Wij weten allemaal dat we in hetzelfde schuitje zitten. In alle sectoren in een bouw worden getroffen, maar niet alleen in een bouw. Hè. Heel paritair comité 100, zoals dat noemt, leidt aan dezelfde plagen. Hè. Dat zijn de 7 plagen tegelijk die erover komen. Dat zijn alle mensen in de dienstenjobs eigenlijk, die vallen daaronder. En die sector is enorm boomend, hè. Kaasbedrijven en zo verder. Toch zien we juist hetzelfde. De constructies waar je geen kop niet meer aan krijgt, kop nog staart aan krijgt. Die kaasen voor de overheid, hè. In de stations in Brussel. En dan blijkt dat ze dat eens te gooien nazien, dat die mensen 4 of 5 euro per uur verdienen. Hè. Maar dat is wel met overheidscontracten. De grote werken, je hebt hier de nieuwe sluis in de Antwerpse haven die gebouwd is. Over heel de wereld maken ze de reclame mee, dat ook zo'n fantastisch project is. Je moet op die werf eens gaan kijken, die is net afgesloten, we zijn er geweest. Hè. Dat is mensonterend. En die solidariteit van de mensen, maar we worden zo snel afgebouwd. Als Confederatie Bouw bekend maakt dat er volgend jaar 10.000 tot 20.000 Belgische bouwvakkers verdwijnen, maar dat ze er wel 90.000 uit het buitenland gaan halen, dan weet je dat iedereen is. Hè. En dat tempo versnelt, dat is nu in een stroomversnelling gekomen en dat wordt door niemand niet meer tegengehouden. Je kunt nergens niet gaan klagen, er is veel te weinig sociale inspectie. Als die er al in slagen om een vaststelling te doen, dan moet het gerecht nog volgen. Tegen dan is het al niet meer nodig. Zoveel tijd hebben we niet meer en we beseffen het heel goed.
Want het is natuurlijk ook een tendens die we inderdaad zien in sectoren zoals de chemie ook. Dus de transport, de staalindustrie ook, die enorme klap heeft gekregen hier in België. Is dit nu een uiting van de systeemcrisis die we nu meemaken?
Absoluut. Ik ben daarvan overtuigd. Eigenlijk sinds de jaren 70 is de herverdeling tussen de lonen en de winsten verbroken. De bedrijfswinsten zijn altijd maar gestegen. 2008 is er even een klein diepje geweest op de beurs. Tegen 2009 was dat diepje op de beurs voorbij. Maar ons vertellen ze nog altijd dat de crisis blijft duren en dat ze subsidies nodig hebben en dat ze dit nodig hebben en dat nodig hebben. En wij moeten het maar betalen, want daar komt het op neer. Eigenlijk is het systeem failliet. Je kunt geen oneindige winst blijven realiseren. Je kunt de natuur niet blijven cannibaliseren. Dat eindigt ergens. En dan beginnen ze maar gewoon de mensen te cannibaliseren. Het systeem zit in zijn huidige vorm eigenlijk op zijn gat. Dat merkte in Europa, dat vooral, dat blijft niet kloppen. Zelfs in China, die hebben dat een paar jaar kunnen volhouden. enorme groeicijfers, maar dan op den duur, ja, het milieu kwam daar enorm onder druk. Zelfs in de Sovjet-Unie hebben we dat gezien. Dat is, je kunt dat niet, je kunt met moeder aarde, om het zo maar te zeggen, niet blijven omgaan alsof dat oneindig is. Hè. Groei, 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 groei. De bomen groeien niet tot in de hemel. En strikt genomen is de productie enorm gestegen. In de chemie ook, hè. Die produceren per hoofd steeds meer. Die meerwaarde die is niet gebruikt om de mensen in hun arbeidsstaat te laten dalen. Economen hebben dat perfect becijferd. Je kunt gaan naar een 20-urenweek. Dat gaat. Nee, wat krijgen we in de plaats? 7 op 7. De mensen moeten dag en nacht alles kunnen verkrijgen. Maar dat wil ik zeggen dat mensen dag en nacht moeten werken. Hè. Het is heel plezierig dat je een pakje om de deur kunt krijgen dat je voor 12 uur s'nachts besteld hebt. Maar dat wil wel zeggen dat er s'nachts een magazinier onderweg is en een vrachtwagenchauffeur enzovoort enzovoort. En wie moet dat doen? Die, ja, diezelfde mensen die het bestellen. Zo, no? Je moet niet denken dat dat zomaar uit de lucht komt vallen. Kledingwinkels, het kan niet zot genoeg. Hè? Feestdagen, zondagen, blijft maar open. Dat is toch niet logisch niet meer? We leven toch niet om te werken, we werken toch om te leven. Je bent gewoon een slaaf van dat systeem, van een aantal mensen die altijd maar raker en raker wilt worden, ten koste van alles. Dat is wat we nu zien en dat dat vooral niet kan blijven duren. Dan moeten we toch geen groot genie voor zijn.
We gaan moeten afronden bijna, maar ik denk dat het misschien een slotvraag is die misschien toch geen slotvraag is, maar wat nu? Jullie hebben dan nu gehoord dat er volgend jaar 100.000 banen op de tocht komen, dat er mensen uit het buitenland worden gehaald. Dus heel die sector wordt volledig ondermijnd nu. Ja. Hoe houden jullie de moed erin bijna?
We hebben daar bijzonder veel moed in, juist omdat we weten dat dat een verhaal is. Dat structureel niet juist zit. Vroeg of laat loopt ook dat verhaal vast. De mensen beseffen heel goed, en het gaat niet over 100.000 banen op één jaar. Er komen 90.000 buitenlandse arbeidskrachten op België. Het gaat over 10.000 tot 20.000 bouwvakkers die dat hier in België hun job verliezen. Maar je moet dat eens becijferen. Dat gaat niet. Ja, heel België staat op zijn kop als Fort Genk dichtgaat of als Opel Antwerpen dichtgaat. Dat is een veelvoud daarvan, hè? Elk jaar opnieuw. En de laatste jaren, eerst was dat 3.000 man per jaar, dan 5.000. Nu gaan we naar cijfers waar dat je... sorry, maar je broek zakt inderdaad af. En zijn we daar moedeloos tegen? Nee, helemaal niet. We komen gewoon op voor ons rechten, wat dat mensen altijd gedaan hebben. En er is heel lang sociale vrede geweest, heel lang. België heeft zo de naam alsof dat hier altijd gestaakt wordt. Vergeet dat, als je die cijfers vergelijkt met de Noorse landen, dat zit daar nog heel anders in. Daar wordt eigenlijk meer gestaakt. Een Belg, dat is een werker, hè. Je moet dat niet vergeten. Hè. En de meeste mensen ter wereld zijn werkers, hè. Maar je moet hun een toekomst bieden. En anders, dan krijg je automatisch dat mensen daartegen in verzet komen. En hoe gaat het nu verder? Ik concentreer me vooral op mijn eigen sector. Hè. Ik kan heel de wereld niet veranderen, maar dat begint wel in uw eigen bedrijf. Als iedereen voor zijn eigen deur kast, dan is de straat proper. Dus wij gaan absoluut vechten om die stortklare betonsector terug correct op de kaart te zetten. Als bouwvakkers, de mensen te geven waar dat ze recht op hebben. En het zal niet passeren, hetgeen dat ze nu aan het doen zijn. Zo eenvoudig is het. Ik denk dat dat voor jou heel duidelijk is.